Terwijl wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben. Laten we met leidzaam en lopende loopbaan die ons is voorgesteld. Niet een voorstel in de zin van wat denk je ervan, maar een voorstel van hier ligt hij en hier begint hij. En dan die kant om. Dat is de loopbaan lopen. En van de loopbaan lopen wordt ook gezegd dat die moet gelopen worden volgens de regels. Moet in overeenstemming met de gebaande weg, dus binnen de lijnen blijven enzovoorts. Zo zou die weg gegaan moeten worden. En het blijkt dat Israël zegt, nee, we wijken er wel vanaf. Wijkt af van de weg, wijkt, of maakt u van de baan, u de bonen, zeggen de Groningers dan, hè, uit de weg springen. Wat zei u de bonen, van de baan, hè. Laat de heilige Israël van ons ophouden. Is eigenaardig, hier staat dat Israël zegt, wijkt af van de weg, maakt u van de baan. In vers 21 staat, over een toekomstig gelovig en bekeerd Israël, en uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dit is de weg, wandelt in dezelfde. Dat is hetzelfde als, laat ons lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Want hier is die loopbaan. Welke loopbaan? Ik zei die van Hebreeën 12 vers 1, maar ik bedoel natuurlijk die van Hebreeën 11 dus. Die loopbaan die al die gelovigen voor ons gelopen hebben. En we vinden daar de illustratie van hoe die loopbaan eruit ziet. Leven in afhankelijkheid van het woord van God. Niet alleen maar leven in afhankelijkheid van de Heer, want dat is erg vaag. Maar het is leven in afhankelijkheid van wat God gesproken had. Zo staat het ook steeds in Hebreeën 11. Hè? God had dan gesproken tot, weet je veel wie, tot Abel dus kennelijk. En tot Henoch, dat in elk geval, en tot Noach, dat staat er helemaal uitdrukkelijk bij. En tot Abraham, dat weten we allemaal, enzovoorts. En dienovereenkomstig leefde men. In overeenstemming dus en in afhankelijkheid van wat de Heer gesproken had. En zo is het met Israël natuurlijk ook, en zo is het met ons vandaag de dag nog precies hetzelfde. De boodschap aan Israël is ook nooit veranderd. Bekeert u toch tot de Heer. En dan zal men over de weg, en zelfs de koninklijke weg, het land bereiken. In vers 21 staat dus, en uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. En vers 21 slaat dus uitdrukkelijk terug op vers 9, 10 en 11. Want in vers 9 staat er, het zijn leugenachtige kinderen die de wet des Heren niet willen horen. In de toekomst komt er echter een tijd volgens vers 21 dat ze dat wel zullen horen. En dat ze inderdaad deze weg zullen wandelen. En dat op het moment dat er geroepen wordt dat ze afwijken, dan worden ze inderdaad gecorrigeerd, staat er. Dit is de weg, wandelt in dezelfde, als gij zoudt afwijken ter rechter of ter linkerhand. En dat is inderdaad het leven van een gelovige. En dat is ook de wijze waarop de Heer met de zijnen omgaat, uiteraard. Nou, ik kom daar nog wel op terug, want aardig is natuurlijk dat het hele begrip wat hier genoemd wordt, de weg heet, wijkt af van de weg, zeggen de Israëlieten tot de zieners. En in vers 21 zegt de Heer dat hen de weg zal worden voorgehouden en dat ze de weg dan ook zouden lopen. En ik zeg dat is zo aardig dat het de weg heet, want zo heet het later in Handelingen als opnieuw het evangelie aan Israël gepredikt wordt. Ik zeg opnieuw, want ik doe maar net alsof Jesaja dat dus ook deed, hè? Want Jesaja deed het ook, hè. Jesaja noemen we niet voor niks de evangelist onder de profeten. Nou, ik kom daar straks wel op terug. Dus ik ga eerst hier verder in vers 11. Men zegt dus tot de profeten, tot hen die het woord tot hen spreken, ziet niet, schouwt niet en wijk af van de weg, laat de heilige Israël van ons ophouden. Laat die van al zijn mond houden, we willen het niet horen. Maar de Heer spreekt door. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en steunt daarop, daarom zal jullie deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Nou, terug naar vers 12 dan. Daarom, zo zegt de heilige Israël. Dat is de term die hier gebruikt wordt voor Israël, en, of voor de Heer. En dat is natuurlijk niet voor niks. Die uitdrukking houdt namelijk in dat de Heer heilig is en dat hij de God van Israël is. En dan betekent het dat Israël dus ook heilig zou moeten zijn. Volgens de uitspraak, zijt heilig, want ik ben heilig. En heiliging in de betekenis die wij een van de vorige keer geloof ik, hebben aangehaald naar aanleiding van vers 23, het ene laatste vers van hoofdstuk 29, het voorgaande hoofdstuk dus. Toen hebben we gesproken over het heiligen van die naam. Het heiligen betekende immers het afzonderen van de wereld en het verbinden met de levende God. En de levende God is uiteraard de heilige Israëls. De heilige in het algemeen, maar in dit geval de heilige Israëls. Daarom diende Israël ook heilig te zijn en dat kon alleen die via het woord. Dat weet Israël ook, dat het alleen via het woord kan. Maar men trekt het zich blijkbaar niet aan. Als in Romeinen over de Joden gesproken wordt, dan schrijft Paulus, zie, gij wordt een Jood genaamd. Waarom? Hoezo een Jood? Wie wordt er een Jood genoemd? Wel, zie, gij wordt een Jood genaamd en betrouwd op de wet, staat er. Op het woord van God dus. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden en een onderwijzer der onwetenden of zoiets, of een leidsman der dwalenden en al dat soort dingen meer. Een Jood is een Jood omdat hij het woord van God heeft. Dat weet hij namelijk, daar beroept hij zich op. Hij doet er niks mee. En ik zeg niks lelijks, want bij gelovigen, bij christenen gaat het precies zo. Bij gelovigen, dat woord mag ik eigenlijk niet gebruiken dan. Maar bij christenen gaat het net zo. Beroept zich op de Bijbel. Orthodoxen doen dat een aantal. Beroepen zich op de Bijbel. Die staan op de schoorsteenmantel, dat weet je. Tegen die koperen sloten erop. Met niemand eraan komt, hè. Want er kon dus wat instaan wat in strijd is met de... Hè, met wat? Oh, met de leer. De leren band. Nou, laat maar zitten. Maar precies hetzelfde gebeurt met Israël ook. De wet wordt netjes bewaard in een keurige kast. Heel mooi. De ark in de synagoge. Al die vreemde woorden allemaal, hè. Dat is ook Grieks natuurlijk. Maar goed, wordt netjes bewaard. Wordt er af en toe uitgehaald, zodat iedereen weet dat het er nog is. Het wordt voorgelezen. Er hoeft niemand naar te luisteren, maar het moet natuurlijk wel even gebeuren. Nou, zo gaat het dan. En in kerken gaat het dikwijls net zo, hoor. Er ligt een prachtige Bijbel op de kansel, enzovoort. Er wordt af en toe uitgelezen, dan weet iedereen dat het er nog is. Maar er luistert ook geen sterveling naar het. Toch? Dat is het probleem. Kijk, Israël is een volk wat de wet heeft, roemt op de wet, maar hem niet kent en hem ook niet wil kennen. En het wordt dan in negatieve termen gezegd in min of meer in Romeinen 2. Zie je, nu je dat in geroemd op de wet enzovoort. Ja, ja. Maar een paar hoofdstukken verder staat, of één hoofdstuk verder staat geloof ik. Wat is dan het voordeel van de Joden, het nut van de besnijdenis? Wel, ja, inderdaad dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat op dat er al meteen al niet meer staat wet, maar er staat er al meteen ruimer. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar men zou inderdaad dat woord ter harte moeten nemen. Dat is de gedachte, maar dat doet men niet. En zo staat het ook. Omdat gij lieden dit woord verwerpt. Wel, als men het woord verwerpt, dan verwerpt men daarmee... Ja, daar verwerpt men de Heer mee, want hij is het woord... Maar daar verwerpt men zichzelf ook feitelijk mee. Want als men als een Jood, die een Jood is, op grond van het woord hem toevertrouwd is, dat woord verwerpt, dan houdt hij inderdaad op Jood te zijn. Besnijdenis of niet. En ik zeg Jood, maar ik had natuurlijk moeten zeggen, een Israëliet in het algemeen, zo zit het nou eenmaal. En eigenlijk geldt dat, herstel. Dat geldt voor een zogenaamde christen. Ik zei niet de zogenaamde christen. Ik bedoelde echt iemand die nou eenmaal zo genoemd wordt. Of hij dat nou is of niet, doet niks ter zake. Zogenaamd betekent dat hij zo genoemd wordt. Ik bedoel het echt op de goede manier. Dat geldt voor iemand die christen genoemd wordt net zo goed. Een christen kan niet een christen genoemd worden wanneer hij het woord van Christus verwerpt. Dat is onzinnig. Maar wat ik bedoelde te zeggen, Israël is een geheiligd volk. Waarom is het een geheiligd volk? Omdat hen het woord is toevertrouwd. Door het woord van God wordt men geheiligd. Ik meen dat ik dat al een keer heb aangehaald, misschien ook niet. Maar in ieder geval, heiligen en reinigen, dat zal ik vlug vertellen, heiligen en reinigen is nou eenmaal synoniem. En waardoor wordt men gereinigd? Door het woord. Gij nu zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, zei de Heer. De gemeente wordt gereinigd door het bad des waters, namelijk door het woord. Zo zit het. Dus de heilige Israëls heeft zijn woord, laten we maar zeggen zijn heilig woord, gegeven aan het volk, opdat het volk daardoor geheiligd zou worden. En als het volk dat heilige woord afwijst, dan is het niet meer het heilige volk. En heeft het ook geen deel aan de heilige Israëls. Dat is wat hier staat. Daarom, zo zegt de heilige Israëls, omdat gij lieden dit woord verwerpt, weggooit, betekent dat gewoon, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid, en dat is de aanduiding van de Egyptische politiek. Ik weet niet of dat Egyptische er echt voor moet, maar in dit geval gaat het inderdaad om de Egyptische politiek. Omdat gij vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid. En verkeerdheid wil natuurlijk ook zeggen dat het gaat om leugen. Het gaat om alles wat verkeerd is. En verkeren betekent van oorsprong in 1637 of wanneer was het, betekent het verdraaien. Er een keer in brengen. Dus alles wat krom is. Verkeerdheid is gewoon dat wat krom is. Hè? Hij vertrouwt op onderdrukking, namelijk dat wat krom is. Want onderdrukking gebeurt ook door woorden en wetten of wat dan ook maar. Door het woord van de farao, zullen we dan maar zeggen. Maar Israël wordt verweten dat het vertrouwt op het woord, op een verdrag met mensen. Op het woord van mensen. Want het gaat om het verbond wat men nu sluit. En dat is inderdaad een zaak van woord, van beloften die over en weer gedaan worden. Maar omdat gij dit woord verwerpt en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid. Onderdrukking is natuurlijk de verwijzing naar slavernij oorspronkelijk. Hè? In datzelfde Egypte werd men ooit onderdrukt. Hetzelfde volk. Ja, zeer actueel natuurlijk. Al dat gekonkel daarover en weer in de tussen die landen daar in het Midden-Oosten. Maar ook hoe je kunnen rustig zien over de wereld. Maar gecentreerd rond het Midden-Oosten. Dat maakt deze woorden inderdaad actueel. Maar er staat niet voor niks om dat te blijven tot de laatste dag. Wij leven natuurlijk in de laatste dagen. Hoe ruim of hoe smal je de uitdrukking ook neemt. Wij leven in ieder geval in de laatste dagen. En daarop is het zeker van toepassing. Het is nog precies hetzelfde verhaal. Tragisch vind ik alleen dat als dus in de loop der afgelopen decennia dus ook gebleken, dat als Israël op een of andere wijze tot een soort van overeenkomst komt met een van de buurvolken, dan roept de hele christenheid halleluja. Ja, en hoe evangelischer, hoe harder men het roept. En dat is dwaas. Men zou Maranatha kunnen roepen, dat is beter. Want dat duidt in ieder geval op de spoedige wederkomst van Christus, maar bovendien houdt het een vloek in. Dat weet men niet, maar het is nou helemaal zo. Hè? Hè? Heb je het toch wel eens gelezen? Maar een zal ik eens opzoeken, vraag. Hè? We zijn hier nou toch. We staan in Thessalonicense, alleen daar maar, geloof ik. Hè? Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ik kan het niet vinden. Ja? Nou. Waar stond het nou, mensen? Ik dacht aan het eind van 1 Thessalonicense of 2 Thessalonicense. Maar ik zie het, ze gaan niet staan. Nee, hè? Oh, Korinthe, is het eind van Korinthe. Of een naam. Nou, 1 Korinthe 16, inderdaad. Daar staat namelijk in vers 22... Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft... die zij een vervloeking... Maranatha. Want Maranatha betekent zoveel als... onze Heer komt... of zoiets, 1 Korinthe, ja. 1 Korinthe 16, vers 22. Betekent zoveel als onze Heer komt om wat te doen dan? Dat staat erbij. Om een vervloeking te brengen uiteraard over degene die de Heer niet lief hebben. Nee, blijkbaar niet. Nee, maar die nemen het woord alleen en zeggen het betekent de Heer komt en men heeft het woord dus gebruikt buiten de context. En op zich is dat natuurlijk niet zo erg, maar het vervelende is, dat zeg ik altijd, op zich is er geen bezwaar tegen, maar in de praktijk blijkt dat zo'n begrip dan een eigen leven gaat leiden, uiteraard. Leven is nou eenmaal gemeenschap en als je het uithaalt uit het oorspronkelijke verband, uit de oorspronkelijke gemeenschap, want dat is context eigenlijk, hè? Dan gaat het dus een andere verbintenis aan. En dan krijgt het een betekenis in het andere verband waarin het gebruikt wordt. En dus wordt Maranatha een uitroep van vreugde. De Heer komt, ja, dat, voor ons is het dat. Omdat wij de Heer lief hebben. Maar in de Bijbel staat het als waarschuwing. Ja, er staat... In vers 22 van 1 Korinthe 16. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, punt komma, Maranatha. Ja, een vloek. Ja, dat is de betekenis van het begrip vervloeking ook. Dat is verbanning namelijk. Dus veroordeling, verdoemenis, of hoe dat maar heet, maar verbanning. Is de meest letterlijke vertaling, maar het is inderdaad een vervloeking, ja. Dat op iemand een vloek rust. Het zal worden weggedaan, dus. In de praktijk, in de buitenste duisternis, waar wening is en knessing der tanden, ontleend aan de overeenkomstige uitspraken in Matthäus 13 bijvoorbeeld. En Matthäus 25. Ja, dat kan. Dat kan toch? Je kan het met een spuitbusje zo op de muur spuiten. Ja, de Heer komt. Dat is een mooie kreet. Een mooie Bijbelse term voor dat men gelooft in de komst van Christus. Ja, dat kan nou eenmaal. Maar het enige keer dat dit woord in de Bijbel zo staat, is het een dreigement. Voor ons niet, niet aan ons, wij hebben de Heer lief immers, dacht ik. Dus voor ons krijgt het dan wat andere betekenis, maar in de Bijbel heeft het de betekenis van een dreigement. En zelfs notabene zouden we ons moeten afvragen waarom dat hier dan staat in het Aramees, Maranatha. Waarom zou dat nou, want er staat, er had ook gewoon in het Grieks kunnen staan, de Heer komt. Maar er staat er niet, er staat Maranatha. Waarom staat het in Aramees? Waarom is het zo blijven staan? Ongetwijfeld opdat het woord in die taal zijn functie zou blijven houden. En dus in de eerste plaats zou moeten toegepast worden op de situatie daar in het Midden-Oosten. Want daar zou men dat woord moeten verstaan. Dus weet u waarschijnlijk geen Galdezen meer, dat weet ik trouwens niet. Of Aramees, of hoe je dat maar noemt. Maar het gaat erom dat het woord in de eerste plaats bedoeld is als een waarschuwing aan degene die die taal spreken. En wie sprak die taal? Israël en de Heer zelf toen in die dagen. Niet Grieks, niet Hebreeuws, maar Aramees. Galdees is hetzelfde, hè? Dat is een andere naam voor Aramees. Terecht of ten onrechte doet er nou niet toe. Maar het is hetzelfde. Wat? Nee hoor, dat is fundamenteel hetzelfde, ja. Ja. Wat wij Aramees noemen, dat noemen de Engelsen Chaldee. Chaldees. Je hebt dus als je een Hebreeuwse concordantie koopt, dan heet het ook altijd Hebrew en Chaldee. Concordance. Maar dan moet je vertalen in het Nederlands met Hebreeuws en Aramees. Natuurlijk andere mezen, kuifmezen en staatmezen. Gaat daar niet om. Maar houd dat nou vast. Dat Maranatha, dat is een bedreigement aan diegenen die Aramees spreken. Dus in de eerste plaats aan Israël, eigenlijk als natie daar in het Midden-Oosten. Als dreigement voor hen die de Heer niet lief hebben. Want de Heer komt en zal dan oordeel brengen. Dat is daar de gedachte. Nou, hoe ik daar nou weer bij kwam. Terug maar naar Jesaja 30 dan, hè. Omdat gij lieden dit woord verwerpt, 30 vers 12, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid en daarop steunt, men steunt dus op woorden en beloften van mensen, daarom zal u lieden deze misdaad zijn gelijke vallende scheur. Dus men vertrouwt op mensen, maar het zal blijken dat als de Heer komt, juist of anders, wat ruimer, dat omdat de Heer komt, zal er toch oordeel komen en zal zo'n verbond niet bestaan. Uw verbond met de dood zal niet bestaan of zal teniet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Ik lees nou even, twee bladzijden terug, Jesaja 28 vers 18, maar weer eens. Dat verbond zal niet bestaan. Want men heeft de Heer niet lief, nou weet ik weer helemaal precies hoe ik aan kom. Men heeft de Heer niet lief. Want dan zou men zijn woord vertrouwen en daarin geloven, daaruit leven. Maar men heeft dus kennelijk wel liefde voor Egypte, want daar luistert men wel naar. Dat is het oude verhaal van dat men terugverlangt naar Egypte. Men wilde uit Egypte niet verlost worden. En daarom zou er een oordeel komen uiteraard over het volk. Want wie de Heer niet lief heeft, die zijn vervloeking. Maranatha, nou daar komt hij hier dan. Daarom zal u lieden deze misdaad, welke misdaad? Die van ongeloof uiteraard. Het is altijd hetzelfde verhaal, die van ongeloof. Onvertrouwen, bestaat zo, mistrouwen heet zoiets. Ja, mistrouwen heet, dat is toch een woord voor, hè? Hè? Is dat een germanisme? Oh, sorry, zal ik niet meer vertellen. Mag ik... Ja, maar misschien is het in Duits wel een Hollanditeit of zo. Laat maar zitten. Nou, wantrouwen dan. Maar dat is niet goed. Wantrouwen is slecht vertrouwen in het Nederlands. Maar ik bedoel inderdaad dat helemaal... Gewoon ongeloof. Onvertrouwen dan, vooruit. Daarom zal u lieden deze misdaad... Dit mistrouwen dus... Dit ongeloof zijn gelijk een, nou dan moet ik het maar eens uitleggen, ingewikkeld verhaal, een vallende scheur. Onderuit de scheur valt. Dat is niet zo erg als de muur valt, dat is pas erg. Hè? Nee, het is een scheur in de muur van boven naar beneden. Dat betekent, het vallend is immers van boven naar beneden. Als je iets niet begrijpt, dan moet je proberen de woorden stuk voor stuk te begrijpen. Vallen wil zeggen dat het van boven naar beneden gaat. Een vallende scheur is een scheur dus in de muur. Je moet daarbij natuurlijk denken aan de stadsmuur. Een scheur van boven naar beneden. En die ontstaat als de muur naar buiten uitwijkt. Heel, heel gemakkelijk, heel gemakkelijk. De muur wordt verondersteld min of meer rond te lopen rondom de stad... Die muur nou naar buiten dreigt te vallen, dan wordt die muur aan de bovenkant te krap en dus komt er een scheur in, van boven naar beneden. Kun je zich dat voorstellen? Goed. Nou, over zo'n scheur gaat het. Een scheur die erin komt, van boven naar beneden, staat dus naar boven open. En dat komt omdat de muur op het punt staat naar buiten te vallen. Is daar dan feitelijk al mee bezig, hoe langzaam dat dan misschien ook gaat. Maar hier staat... Hij zal ook daadwerkelijk een keer vallen. Die scheur is er, maar straks gaat de hele muur. Als er een scheur is in de muur, betekent dat dat de veiligheid de wensen overlaat. Theoretisch kun je natuurlijk ook door de scheur in de muur naar binnen. De stad in, dan wel uit. Maar de gedachte is dat die scheur groter zal worden. Het betekent namelijk gewoon het einde van de hele muur. De muur zal vallen. Dat staat hier ook. Daarom zal u niet deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hoge muur. Want de muur buigt uitwaarts, daarmee buigt de scheur ook uitwaarts. Die wordt van boven breder. Maar die scheur zal zich voortzetten en de muur zal helemaal vallen. Welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. En nou hebben we twee gedachten in één. Want het gaat hier natuurlijk om het vallen van de muur van Jeruzalem, waarbij geen steen op de andere gelaten zou worden. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is de ene gedachte, kom ik zo op terug. En de andere is die van de breuk, dan wel de scheur, namelijk ook op te vatten in de zin van een onderbreking. En dat we hier iets met een onderbreking te maken hebben ook, dat blijkt uit wat er stond in vers 8. Ga heen, schrijf voor hen op een tafel en teken het in een boek, opdat het blijven tot de laatste dag voor altoos, tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid is niet hetzelfde als altoos meteen, maar dat betekent in ieder geval dat dit een algemene waarheid is die ook altijd blijft. In ieder geval zolang er een Israël is. En het herhalen van schrijf het op een tafel, teken het in een boek, duidt er op zijn minst op dat het minstens één keer nog van toepassing zou zijn. Dezezelfde waarheid. En daar gaat het om. Want via de scheur, via de onderbreking, worden de profetieën opnieuw van kracht. Later, na de onderbreking zal ik maar zeggen. Die onderbreking is gewoon de tijd waarin wij leven. De bedeling der verborgenheid. En dan weer terug bij de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? Want er staat dan dat die muur zal vallen eigenlijk. En ik zei maar meteen, er zal geen steen op de andere gelaten worden, want daar gaat het verhaal ongeveer verder in, dat is in Matthäus 24. Want de discipelen tonen de Heer de gebouwen des tempels, wat me tamelijk omgekeerde wereld lijkt. Maar ik denk dat de Heer helemaal niet zien wilde en dat de discipelen het wel zien wilden. En toen de Heer zei, kijk hier eens, dus, kijk daar eens, dus, ziet u dit en heb u de, enzovoorts, hè. En de Heer zei, ja, dat kan wel zijn, maar die zal geen steen op de andere gelaten worden. En hij wilde blijkbaar niet zo erg goed kijken naar die dingen die vernietigd zouden worden. Op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt, zou ik bijna zeggen. Maar in ieder geval, de discipelen vragen dan, wanneer zullen deze dingen zijn? En dat is inderdaad een aardige vraag in die dagen, maar het is ook nog veel betere vraag in de dagen van Jesaja. Want in de dagen van de discipelen konden zij vragen, wanneer zullen deze dingen zijn? En er zou een dubbel antwoord op gegeven worden. Dat werd ook gegeven. Alleen het blijkt dat het dubbele antwoord ook in de Bijbel gesplitst is. We gaan. Een dubbel antwoord op de vraag van de discipelen, wanneer zullen deze dingen zijn? Want het blijkt dat er een dubbel antwoord gegeven wordt. Niet in één keer, dat wil zeggen niet in één schriftgedeelte. Maar het is zo dat wat de Heer toen ging vertellen, wordt minstens tweemaal opgeschreven, eigenlijk drie keer dus, in de Bijbel. En daar worden dan ook verschillende antwoorden gegeven op dezelfde vraag. De Heer heeft dus verschillende antwoorden gegeven, maar de verschillende antwoorden staan niet naast elkaar, niet bij elkaar, samen in één en hetzelfde Bijbelhoofdstuk. Dat is het verhaal. Het is namelijk zo dat de Heer een antwoord gegeven heeft, dat een antwoord dat slaat op de dagen van de Romeinen. Wanneer gij zult zien dat Jeruzalem van heerlegers omsingeld wordt, enzovoorts, staat er bij gelegenheid. En dat uit het verband blijkt dat het daarbij gaat om de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Terwijl op een andere plaats gezegd wordt, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. En dat was niet in het jaar 70 en ook niet 3,5 jaar ervoor. Maar in tegendeel, dat moet nog gebeuren, dat is in de toekomst. Zodat de Heer zei, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Wel, dat kon letterlijk natuurlijk maar één keer vervuld worden, dat is in het jaar 70 gebeurd. Die letterlijke stenen bedoel ik. Maar het neemt niet weg dat waar het gaat om de verwoesting van de stad in zijn geheel, dat daar ook gezegd moet worden dat het nog later zal gebeuren, namelijk in de 70ste week van Daniel, namelijk in de dagen van de grote verdrukking. Dubbel antwoord dus, Alleen dat dubbele antwoord is uitgesplitst over verschillende schriftgedeelten. Dat is hetzelfde, het haastig verderf uit 1 Thessalonicenzen 5 zou je kunnen leggen naast de uitspraak van Jesaja 30 vers 13, welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. Ja. Waarbij haastelijk niet alleen de betekenis heeft van, zelfs helemaal niet de betekenis heeft van spoedig, maar snel. En dat is niet hetzelfde. Ja, in de omgangstaal wel, maar het is niet hetzelfde. Spoedig wil zeggen, het duurt nou niet zo lang meer, en dan komt het. Maar snel wil zeggen, als het komt, komt het ook ineens. Ongeacht of het binnenkort zal zijn of pas over lange tijd. En als er staat welke breuk haastelijk in een ogenblik komen zal, wil het niet zeggen dat het nou binnen afzienbare tijd zal gebeuren. Maar dat betekent als het gebeurt, gebeurt het ook onverwachts met een klap. Het begrip onverwacht zit er dus dan in. Zo van ineens is het gebeurd. Je kon er niet bij kijken. En daar zit dan ook het onverwacht in. Zij zeggen, het is vrede geen gevaar, dan komt het ineens. En dan gaat het niet om dat het dan niet zo lang meer duurt. Het gaat erom dat dan plotsklaps het gebeurt. Dat is ook eigenlijk de betekenis van de uitspraak van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Openbaring. Zie, ik kom haastelijk. Het wordt altijd een beetje moeilijk om te zeggen, zie, ik kom spoedig. Dat zei de Heer dus bij gelegenheid ook. Dat betekent dat het niet zo lang zou duren. Maar de uitdrukking zie je kom haastelijk is niet hetzelfde als zie je kom spoedig. Zie je kom haastelijk betekent, als ik kom, dan is het ook ineens gebeurd. En dat staat hier ook, die muur die stort ineens in, bam. In mijn Bijbel verwijzen ze naar Jesaja 29 vers 5 onder het vers. Ja, dat zijn gewoon de zetfouten. Ja. Het zal in een ogenblik, in één tel, haastelijk geschieden. Profetie tegen Jeruzalem, inderdaad. Zo is het ook. Ja, in de toekomst blijft er ook geen steen op de andere, maar het zijn waarschijnlijk niet dezelfde stenen. En vandaar zeg ik, als je dat heel letterlijk neemt, kan het natuurlijk maar één keer zo gaan. Of ze zouden van diezelfde stenen opnieuw iets moeten bouwen. En misschien wordt gebeurd, is dat ook wel gebeurd. Het is niet goed na te gaan natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk niet om die letterlijke stenen, het gaat om het principe dat er een totale verwoesting zal zijn. Daar gaat het om. Per slotverrekening zijn er nog steeds stenen van die oude tempel op elkaar. Al is het dan maar de klaagmuur. Maar een stukje is het toch. Al is het dan wel erg ver buiten de muur geweest van de tempel. Maar het is het toch nog. Dan gaan we in principe een algehele verwoesting. Waarbij natuurlijk de diepere gedachte is dat de stenen een uitbeelding zijn van de individuele Israëlieten. Die samen één volk worden. Een volk zijn, zoals de stenen van de tempel, één tempel zijn. En dat de stenen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, betekent dat niet alleen de stad als zodanig zal verwoest worden, want dat is het ergste niet, die kun je weer opbouwen. Maar het betekent juist en vooral dat het hele volk verstrooid zal worden. En zo is het ook gebeurd. En zo is het straks in de toekomst weer. Dat is al twee keer, maar als je nou in de dagen van Jesaja vraagt, wanneer zullen deze dingen gezien, heb je dus drie keer. Minstens. Er zijn er nog een paar die zich aan onze aandacht onttrekken. Maar hier komt dan de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar nog eens een keer bij. Maar ja, daar kun je nog even doorgaan, want Jeruzalem werd door Nebukadnezar, door de Babyloniërs in elk geval, wel drie keer ingenomen. Ingenomen. Dat is niet hetzelfde als een verwoesting natuurlijk. Maar de stad werd wel ingenomen. En later hebben de Romeinen dat ook nog wel eens een keer gedaan natuurlijk. Niet in het jaar 70, maar veel eerder natuurlijk, toen ze voor de eerste maal de stad veroverden. En zo is het wel vaker geweest. De farao heeft het nogal eens gedaan. De Grieken hebben dat gedaan. Dus. Maar het principe blijft dat de Jeruzalem zou verbroken worden. De muur zou vallen en daarmee zou heel Israël eigenlijk vallen. Er staat dan ook in vers 14. Ja, hij, maar dat had natuurlijk ook kunnen staan ik. Want dat is hetzelfde. Hij, namelijk de heilige Israëls. Hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. Nou, dat is weer een ander beeld. Want het blijkt elke keer opnieuw dat we hier te maken hebben met begrippen die verder in de Bijbel ook een rol spelen, verder uitgewerkt worden. Hier vinden we het terug, want het beeld van de pottenbakkerskruik is gewoon een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen. De oude mens, dat wat uit de aarde is, en de pottenbakkerskruik, dat is natuurlijk een kruik die gemaakt is van aardewerk. En daarin komt een kruik dus overeen met de mens. Die is ook van aardewerk. Uit daar de aardse. Uit daar daars, zoiets. Maar daarom is het ook een beeld van Israël. U weet, het laatste wereldrijk, nou het laatste, ja in zekere zin, in ieder geval dat er Daniel 2 was, dat van ijzer vermengd met leem. Pottenbakkersleem. Staat er ook, hè? Pottenbakkersleem. Modderig leem, maar pottenbakkersleem. En de leem is daar inderdaad een beeld van Israël. Ik kan moeilijk zeggen, het is een beeld van de natuurlijke mens. Want dan zou het, de pottenbakkersleem zou ook gezeten hebben door het goud en door het zilver en door het koper en door het ijzer. Dus het wordt daar gebruikt in een wat meer volkenkundige toepassing of politieke toepassing of hoe dat maar heet. Het wordt daar gebruikt als beeld van Israël. En dat is natuurlijk vaker het geval. Dat is ook het geval in Jesaja, maar dat hebben we geloof ik al eens aangehaald. Nee, in Romeinen 9 wou ik zeggen. Romeinen 9, waar de pottenbakkers de kruik, het kruik, en in ieder geval ook het leem, een beeld is van Israël. Maar die kruik wordt verbroken. Bij het breken van de kruik zou je aan een paar dingen moeten denken. Niet zozeer aan het beeld van de pottenbakker die op de schijven uit een klomp leem een vat maakt ter onere en daarna ter ere. Want er is nauwelijks van een kruik sprake die verbroken wordt. Maar je zou moeten denken aan andere geschiedenissen, namelijk die van bijvoorbeeld Gideon. Die had, als ik het goed geteld heb, 300 kruiken bij zich. De man 1 hoort bij de PSU. Bij de persoonlijke standaard uitrusting van den militair. Den militair heet het trouwens. Maar goed. We kregen dus een kruik mee en die had maar één doel. Leuk, hè? Hij moest stuk geslagen worden, juist. Ja. Opdat het vuur in de kruik zichtbaar zou worden. Dat is een beetje een wonder, denk ik altijd. Ik snap niet hoe het vuur aan kon zijn in de kruik. Het is bijna nooit gelukt. Maar daar gaat het nou niet over. Toen lukte het wel. Dus laten we daar eerst maar eens aan denken. Het is een wonder dat het vuur was in de kruik. Maar het was in elk geval fakkel met de kruik eroverheen en de kruiken werden stuk geslagen. En de kruik is een beeld van de natuurlijke mens. En toen werd het vuur en het licht gezien en dat is een beeld van nou, de nieuwe mens natuurlijk. Nou, de geest, zo je wil. Nou, die pottenbakkerskruik wordt dus verbroken. Je zou daarbij zelfs kunnen denken aan het kruikje, heel klein kruikje, die stuk geslagen werd, met nardes erin. Toen kwam er olie uit. Maar het is hetzelfde verhaal, want de kruik is een beeld van de natuurlijke mens. En de nardes daaruit is een beeld van de geest, de nieuwe mens uiteraard. En meer speciaal, eigenlijk, maar dat heeft hier dan niet meer mee te maken. Maar eigenlijk, die kostbare kruik, dat was een albastenkruik. Een heel speciaal materiaal en daarom is het ook een beeld van de Heer Jezus. De oude mens van de Heer Jezus, ja. Maar, vandaar komen we toch bij de oude mens in het algemeen, uiteraard. Want de Heer heeft zelf het voorbeeld gegeven. Wij zijn door de Heer onderwezen, namelijk dat de oude mens zal worden afgelegd. Want zo staat het er. Nou, dan houden we even bij. Dus terug nou, daar staat dus, hij zal ze verbreken gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. In het breizelen zal hij niet verschonen. Hier staat dus uitdrukkelijk dat het ook inderdaad zo gaat gebeuren. En dat de hele kruik verbreizeld wordt. Alzo dat van haar verbreizeling niet een scherf zal gevonden worden om vuur uit de haard te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Dat wil zeggen, van die kruik blijft ook niks over. En een scherf, onder scherf wordt verstaan een deel van zo'n kruik, een halve kruik of zo, waarmee je dus eventueel nog water zou kunnen scheppen, of waarmee je eventueel vuur zou kunnen scheppen. En waarom zou je dat doen? Nou, daarover hebben wij het na de koffie. Dat wou ik net zeggen, broeder Voorhorst. Dat wou ik net zeggen. Wij gaan weer naar Jesaja 30, waar wij terecht waren bij vers 14. Waar stond, hij zal ze verbreken, de muur, maar daarmee het hele volk, de stad. Hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt. En de pottenbakkerskruik is neem maar een beeld van de natuurlijke mens in het algemeen en van Israël in het bijzonder, meerdere plaatsen in de schrift. En zo wordt het verbroken, want ook een pottenbakkerskruik is uit de aarde aas en keert vroeg of laat tot de aarde weder. Dat vind ik het leuke van opgravingen. Bij opgravingen vinden ze hoofdzakelijk scherven van pottenbakkerskruiken. Ja, ik vind het erg symbolisch allemaal. Wat er overblijft, is in de aarde teruggekeerd. En er staat, in het breizelen zal hij niet verschonen. Dat wil zeggen, daar is geen uitzondering op, dit gebeurt. Alzo dat van haar breizeling niet een scherf zal gevonden worden. Dat wil zeggen, het is allemaal weg, allemaal versplinterd. Niet een scherf, dat is een deel van een pot dus. Om vuur uit de haard te nemen of om water te scheppen uit een gracht. Waarom zou men dat doen? Eenvoudig omdat vuur, maar ook water, beide een beeld zijn van leven. Dat is het dus niet meer. Wat is er in het pottenbakkerskruik? Ja, is goed, is leven. Toch, pottenbakkerskruik is nou eenmaal de mens. Er zou leven in moeten zijn. Of het is Israël en het volk zou moeten leven. En leven wordt uitgedrukt door vuur, want vuur is geest, maar water is ook geest en ook leven. Het wordt hier in één adem genoemd, uiteraard niet om het verschil, maar vanwege de overeenkomst. Want alzo zegt de Heere Heren, de heilige Israëls, door wederkering en rust zoudt gij bieden behouden worden. En nog een keer, in stilheid en in vertrouwen, maar dat is hetzelfde als geloof. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn, doch gij hebt niet gewild. Zij wilden niet stil zijn. Kijk, stilheid en vertrouwen en rust zijn allemaal niet alleen het resultaat van geloof, maar het is eigenlijk geloof. Dat is geloof. God heeft gesproken. Oké, daar leg je je bij neer. Is eigenaardig zo'n uitdrukking in het Nederlands. Want letterlijk betekent het dat je gaat liggen. Dat dus een oudje gaat knappen. Ja, dan wel één tukje doen. Niemand weet wat het is, maar in ieder geval. Men gaat erbij liggen. Ik leg me erbij neer betekent, ik neem het aan in alle rust. Dat is het dan. Dus geloof is inderdaad de uitdrukking. Of geloof drukt zich uit in stilheid en in vertrouwen en in rust, zoals het dan staat in Jesaja 30 vers 15. Er staat, door wederkering en rust, wederkeren tot wat? Ja, niet tot het land hoor, tot de Heer uiteraard. Hè? Keer dan weder tot de Heer. Als men wederkeert tot de Heer, zal de Heer zorgen dat je wederkeert tot het land. Door wederkering en rust zult gij lieden behouden worden. Dit begrip rust, waar komen we dat ook alweer nog meer tegen? Wel ja, ook weer in Hebreeën dus, hè? De rust die overblijft voor het volk van God. Want Jozua zou hen in de rust brengen, maar het bleek de rust niet te zijn. En zo hebben we dat niet al een keer aangehaald, naar aanleiding van Jesaja, geloof wel, hè? Pas nog, hè? Goed. Dan doen we dat dus nou niet. Maar die rust, die zouden ze krijgen door weder te keren tot de Heere. Maar in plaats daarvan keren zij tot Egypte. En daardoor worden ze niet behouden, maar zullen zij verbroken worden. Maar door wederkering en rust zouden ze behouden worden. En dat betekent dus inderdaad bewaard blijven. Behouden worden is zelfs bewaard blijven. Door namelijk tot de Heere te gaan. En daarom staat er ook: in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Dat ik terugwijs naar die uitspraak die ik zo gauw vast niet kan vinden. Waar staat dat de Heer tot het volk zegt: ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En daar wijst het denk ik naar terug. In stilheid en geloof, dan wel vertrouwen, zou u sterkte zijn. De kracht van een gelovige ligt in zijn geloof. Maar ja, gij hebt niet gewild. En dat gij hebt niet gewild slaat natuurlijk rechtstreeks terug op vers 9. Kinderen die des Heeren wet niet horen willen. Je kunt wel naar de Heer gaan, maar dan hoor je zijn woord. En als je die niet horen wil, dan ga je dus niet naar de Heer. Het zou zo zijn, maar gij hebt niet gewild. Het is nog zo natuurlijk. En ook in de toekomst zal het zo zijn. Ook wanneer het toegepast wordt op Israël. Maar Israël maakte zelf plannen en zei in vers 16. Gij zegt nee, maar op paarden zullen wij vlieden. En vlieden heeft de betekenis van het zich snel voorbewegen. Op paarden zullen wij vlieden. Daarom zult gij vlieden. De Heer zegt, nou dat zal ook gebeuren. Maar alleen anders dan je denkt natuurlijk, hè. En gij zegt, op snelle paden zullen wij rijden, daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. Ze maken plannen dat ze snel zullen zijn. De Heer zegt, ja dat is ook zo, dat klopt. Maar je vervolgers zullen ook snel zijn. En dan schiet je er natuurlijk nog niks mee op. Want staat er, of want, maar want dat zeg ik, maar er staat dan in vers 17, 1000 van het schelden van een enige dus een dreiging. Als een man dus begint te dreigen, zullen 1000 en vandaar 1000 en niet een duizend of duizend, maar 1000 zullen vluchten, is de gedachte. Want vers 16 spreekt over dat vlieden, dat vluchten. En vers 17 zegt wel, 1000 zal vluchten voor het schelden van 1. Nou, dat is nogal wat, hè. En dan staat er, maar van het schelden van 5 zult gij allen vlieden. De vertalers hebben het woord allen ertussen gezet, maar min of meer terecht, hè? Dat is natuurlijk de betekenis. En dat betekent dat in welke meerderheid ze ook zijn, hoe groot hun macht ook is, zij zullen vluchten en inderdaad verslagen worden. Er staan de 1000 tegenover 1 en de 1000 verliezen. Het hele volk tegenover 5 en het hele volk verliest. En waarom 5? Gaan we weer. Ja, het oude verhaal. Omdat daar een geestelijke macht achter zit. In dit geval gewoon de Heer zelf, natuurlijk. Want 5 staat voor de bemoeienissen van God. En soms ook trouwens van zijn tegenstander. Maar 5 staat voor de bemoeienissen van de onzienlijke God met deze zienlijke wereld. In het verborgene weliswaar, maar hij doet het. Vandaar dat wij zeggen 5 is het getal van de genade. Maar dat is nou eenmaal zo. Genade is wat God aanbiedt aan deze wereld en ook in deze wereld. Terwijl het eigenlijk een principe is wat de wereld niet kent. Of wat de mens niet wil kennen. Dwaas genoeg, want elk mens heeft het nodig. Maar goed. En vandaar vijf. Vijf staat voor dat wat vanuit het verborgene komt en dus voor geestelijke dingen. En vandaar hier vijf. Van vijf zult gij vlieden, niet omdat het dus vijf zijn natuurlijk, maar omdat achter die vijf inderdaad de goddelijke macht zelf zich bevindt. Komt dus min of meer, ruim genomen, komt het min of meer overeen met de uitspraken van, je, van bijvoorbeeld, hoe heet dat, Zacharië 14, waar de Heer zegt, ik zal al de heidenen verzamelen ter strijde tegen Jeruzalem. Wel, het zijn die heidenen die dat doen hoor. En ze worden er ook voor verantwoordelijk gesteld, zoals verderop uit het hoofdstuk blijkt. Want de Heer zal later strijden tegen die heidenen. Maar niettemin, het was de Heer die hen eerst verzamelde en er liet strijden tegen Israël. Hij is die vijf die zich daarachter verbergt. En om het nog moeilijker te maken. Ik heb wel eens zo'n rijtje gemaakt, ik weet niet of u dat ooit gezien hebt. Maar ik heb zo'n rijtje gemaakt over 1. God. 2. De geest van God. Of beter, 1 is Elohim, 2 is Ruach Elohim, 3 is de Heere God, Jehovah Elohim, 4 is Jezus, en 5 is, als je hem doortrekt, die is er altijd hè, maar die zie je niet, maar die 5 is, dat is Christus. De opgewekte, de eersteling van de nieuwe schepping uiteraard, dat is hem. En dat zit hier natuurlijk ook achter. Van vijf zult gij alle vlieden. Er komt nog iets anders bij, want je kunt deze uitspraken natuurlijk heel goed van toepassing brengen op de gebeurtenissen die zich afspeelden aan het begin van onze bedeling. Je kunt het brengen naar in de toekomst, zeggen dat gebeurt het eind van de 70ste week, maar je kunt het ook van toepassing brengen, dus op de dingen aan het begin van onze bedeling, toen ook Jeruzalem verwoest werd. Ik heb het net ook al gedaan met de profetie over de verwoesting van Jeruzalem, dus dat kan hier ook. En dan kun je zelfs die vijf in verband brengen met de vijfde bedeling. Waarin Israël verstrooid zal worden, zal vluchten. En dan staat er, wat lees maar verder, staat meteen hetzelfde vers. Totdat gij overgelaten wordt, gelijk een mast op de top van een berg en als een banier op een heuvel. Dus er wordt prompt gesproken over het overblijfsel. En als je deze vijf dan in verband brengt met deze bedeling der genade en der verborgenheid, dan zou je dat overblijfsel meteen in verband moeten brengen met het overblijfsel waarover Paulus spreekt in Romeinen 11. Die zegt, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing van Gods genade. Vijf dus. Maar dat is het toepassen op onze bedeling. Maar het neemt niet weg dat het een veel algemenere toepassing heeft, een vervulling heeft. En ook dus van toepassing is op de zesde bedeling, waarin uiteindelijk Jeruzalem verwoest wordt en waarin uiteindelijk toch een overblijfsel behouden wordt. Maar dat is natuurlijk altijd het geval met de profetieën. Namelijk dat ze hun uiteindelijke vervulling pas vinden in de zesde en zevende bedeling, maar dat ze waarheden in zich bergen die universeel toepasbaar zijn, die altijd en overal en bij herhaling dus ook toegepast worden. Maar ik denk dat dat een voldoende verklaring is van de vijf. In ieder geval, als het op onze bedeling van toepassing gebracht wordt, waarin een overblijfsel gelaten wordt, maar vervolgens natuurlijk ook in de zesde bedeling, waarin de Heer die zich verbergt, want het is nog steeds, de zesde bedeling is nog steeds onderdeel van de verborgenheid. En wat Israël betreft behoort de hele 70ste week in elk geval tot de verborgenheid. Hoewel de Heer zich daar begint te openbaren. Maar voor zover hij dat doet, is het dan inderdaad als de vijf. Hij grijpt in, maar dan laat hij hem nog niet meteen zien. Dat is vijf. En dat is wat de Heer doet in de hele 70ste week. Vanaf het begin van de 70ste week dus ook. Beter is natuurlijk te zeggen, tot en met vanaf de opstanding, tot en met de 70ste week. Dus duizend zullen schelden, zullen vlieden voor het schelden van één. Het aardige is trouwens dat het woord, dat het begrip duizend wordt weergegeven als elef. Terwijl één is egad natuurlijk, maar een één, het cijfer één, is de alef. Zodat er een verband bestaat tussen één en duizend. Je kunt ze dus met elkaar verwarren. Het woord duizend kun je ook beschouwen als de naam van het cijfer 1. Dat heb ik goed gezegd. Hè? Het woord voor 1000, Elef, kun je beschouwen als de naam voor het cijfer 1, een Alef namelijk. Een Alef. Vandaar dat de verwantschap bestaat tussen de 1 en de 1000. De 1000 is ook een 1, maar dan op een ander niveau. Dat is eigenlijk de gedachte. En vandaar het verband hier. 1000, er staat 1 te schelden, maar er zal 1000, 1 op een ander niveau vluchten. Op een veel groter niveau, zal ik maar zeggen. Maar dan dieper erop ingaand van het schelden van 5, eigenlijk door van het schelden van Christus zelf, want dat zit erachter. Zullen allen vlieden, en dan staat er dan, ze zullen vlieden totdat gij overgelaten wordt. Dan moet u goed opletten. Nou kun je, als je niet oplet, kun je lezen, ze zullen alle vlieden op een pana. Maar dat staat er niet. Er staat, ze zullen alle vlieden. En die situatie zal blijven, dat iedereen weg is, dat het hele volk verstrooid is dus en zo, hè. Ze zullen, die situatie zal blijven, tot op het moment dat er een overblijfsel gevonden wordt. Dat is wat er staat, totdat gij overgelaten wordt. Gelijk een mast op de top van de berg en als een banier op de heuvel. Daar kom ik zo meteen wel op. Maar het principe is dat er een oordeel komt inderdaad over het hele volk, maar ik had al gezegd, de uitspraak, er zal geen steen op de andere gelaten worden, betekent precies hetzelfde. Namelijk, er is helemaal geen volk meer. Want een volk veronderstelt eenheid van mensen bij elkaar en dus stenen aan elkaar en op elkaar. Maar er zal geen steen op de andere gelaten worden, wil zeggen dat het hele volk verstrooid wordt. Hier staat dus ook, gij zult alle vluchten. Maar het punt is dat er daarna uit dat verstrooide volk een overblijfsel verzameld zou worden. En zo gaat het letterlijk, laat ik dat dan eerst nemen, zo gebeurt het letterlijk ook aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want daar staat inderdaad, ik, de 5, ik zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden enzovoorts. En inderdaad, als dat gebeurd is, is de stad helemaal leeg. In de stad blijft geen overblijfsel. Er wordt daar weliswaar gesproken over een overblijfsel. Zelfs een overblijfsel van Jeruzalem. Maar het overblijfsel is dan toch niet in Jeruzalem. Want voor zover er een overblijfsel is, wordt het gevonden, of althans verzameld, in daar plaats in de woestijn, in Petra. Dat is de letterlijke toepassing. Ze zullen alle vlieden en daarna zal er een overblijfsel gevonden worden. Daarna. Nou, en zo is dat einde van de 6e bedeling, maar zo was het ook aan het einde van de 4e bedeling. Want God zelf zette heel het volk Israël terzijde. Werd niet verstoten, want zo mag dat niet heten in de Bijbel blijkbaar. Maar niettemin werd Israël aan de kant gezet als volk van God. Dat, of anders Bijbelse termen, Ami werd Lo-Ami en Rugama werd Lo-Rugama. Dat is een duidelijke zaak. En dat gebeurde officieel natuurlijk bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dat is officieel. Maar wat daarna gebeurde, 50 dagen later, dus ongeveer, hè, een paar dagen meer dan. Nee, 50. 52, 53, nou vooruit. Maar wat 50 dagen later gebeurde, was dat opnieuw sprake was van een overblijfsel, heel nadrukkelijk. In die tussentijd waren er natuurlijk ook gelovigen, dat weet ik wel, maar die wisten ook niet hoe of wat, en daarvan werd ook nadrukkelijk gezegd, gewoon in Jeruzalem blijven en wacht maar af. Alles stond op non-actief. De discipelen moesten hun mond houden, moesten blijven waar ze waren, want het oude was voorbij gegaan en het nieuwe was er nog niet. En eigenlijk komt het overeen. Ach ja, wat ga ik allemaal weer vertellen. Ik maak allemaal van die levensgevaarlijke capriolen allemaal. Van die vermoeiende. Maar eigenlijk komt die hele periode van 50 dagen, van Pasen tot Pinksteren dus, hè, waarin ze stil moesten zijn, die hele periode komt overeen met onze tegenwoordige bedeling. Die 50 dagen komen overeen met de 5e bedeling. En de 50 dagen waren, daarbij gaat het uitdrukkelijk om die 50, want je vindt die 50 ook verdeeld in 40 en 10. Het handje dus, hè, de 40 en de 10. Die 50 gaan. 40 dagen tot aan de hemelvaart en dan nog die 10. Toen, na de hemelvaart kwam het 5e tiental. Het was niet Afkes tiental, dat is weer wat anders. Hè? Maar toen kwam het vijfde tiental. Het heeft niks met sport te maken. Dus om die 50 gaat het ook daadwerkelijk. Of om de 5. Dus een periode van stilstand. Nou, zo is het met Israël. Het is terzijde gezet. En het is stil. Het is rustig. Er gebeurt verder niks. Het is wachten tot de toekomst. Dat is wat Israël zelf betreft. Het is wachten tot... Nou ja, tot de zesde bedeling eigenlijk. Maar in een smalle verband drukt het natuurlijk heel goed uit dat God een eind gemaakt heeft aan dat oude. Zij zouden namelijk allen vlieden, de Heer zou het terzijde zetten, Lo-Ammi enzovoorts. En pas daarna zou pas gesproken worden over een overblijfsel. Dat er in die tussentijd een overblijfsel was, ja, natuurlijk, want er waren die discipelen tegen wie de Heer zei, dan blijft hij Jeruzalem. Totdat gij zult aangedaan worden met kracht uit de ogen enzovoorts. Natuurlijk, dat was ook zo. Maar dat geldt voor het grote verhaal ook. Want ik zei, die 50 dagen komen ook overeen met onze hele bedeling. Want pas in de toekomst zal Israël van het overblijfsel van Israël behouden worden. Maar in die tussentijd is er ook een overblijfsel. Maar dat is de gemeente. Dus dat op een andere lijn, hè? Zit ergens naast. Dan heb je die onderbreking dus weer waar ik het al over gehad heb. De scheur, de onderbreking, de scheur in de muur of hoe het allemaal heet. Nou, in ieder geval staat er, ze zouden vluchten, zouden verdreven worden dus eigenlijk, totdat gij overgelaten wordt. Pas later zou er dan een overblijfsel zijn en dat is een oud gegeven, want het begrip overblijfsel hebben we natuurlijk al vanaf Jesaja 1 besproken. Er kon dus een overblijfsel. En het verhaal van een mast op de top van de berg. Dan wel een banier op een heuvel. Dat hebben we ook al aangehaald. Want over de Heer die een banier is enzovoorts. Hebben we het al eerder gehad. Hier wordt verwezen naar Jesaja 17. Ik zal even kijken of dat klopt. Jesaja 17 vers 6, nee, daar staat alleen, doch een nalezing zal overblijven, gelijk een afschudding eens olijfboos. Dat klopt natuurlijk, dat spreekt over het overblijfsel. Maar we waren die banier toch al ergens tegengekomen. Eerder nog, hè? Oh, ze verwijzen er helemaal niet naar.
Hier is mijn manier, hè? Van de naam van de Heer aan het begin.
Ja, inderdaad, ja. Dat dacht ik, hè?
Ja.
Kan toch zo gaan. 5 vers? Ja, hoewel dat niet de tekst is die ik bedoelde, maar niettemin komt het. Ja, die bedoel ik, inderdaad. Jesaja 11 vers 10. Maar inderdaad, welke was die andere die je noemde? 5 vers? 5 vers 26. Daar wordt ook over een banier gesproken. Want hij zal een banier opwerpen onder de heidenen van verre en hij zal hen herwaarts, hierheen betekent dat, sissen van het einde der aarde. En die banier is natuurlijk ook de Heer zelf. Die banier is immers het vaandel, daar gaat het om. Jesaja 11 was het ook, hè? Vers 10. Inderdaad. Vers 10, er staat, het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, maar dat is Christus natuurlijk, die staan zal tot banier der volken zullen vragen. En zijn rust, daar heb je hem weer dus, zijn rust zal heerlijk zijn. En in vers 12, en hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Dat zijn die lui die gevloden waren, weet je wel. 1000 voor 1 en allemaal voor 5. En ze worden dan terugverzameld. En tot overblijfsel gesteld. In Jesaja 30 staat dus, totdat gij overgelaten wordt gelijk een mast op de top van een berg. Maar die mast blijkt een vlaggenmast te zijn. Hè? Want er staat achter. En als een banier, en dat is het vaandel, de vlag dus. Op een heuvel. Maar het is een uitbeelding van Christus zelf. En daarom, vers 18, daarom zal de Heere wachten. En ik ga het weer zo zo dubbelzinnig zoals het er staat. Hè? Dit zijn al die dingen, die schriftplaatsen in het Oude Testament waarin de waarheden van onze bedeling verborgen zijn. Daarom zal de Heere wachten, opdat hij u genadig zij. Dat kun je op twee manieren lezen namelijk. Je kunt lezen, jullie zullen vlieden, en daar, op grond van vers 17, totdat gij overgelaten wordt, namelijk totdat de Heer u genadig zal zijn. Dus zal een poos duren voordat de Heer genadig zal zijn aan Israël. Dat is de ene manier om het te lezen. Maar de andere manier is, de Heer zal wachten en in die tussentijd is hij u genadig. Want dan staat er, daarom zal de Heer wachten opdat hij u genadig zij. Dat zijn woorden die bijna letterlijk overeenkomen met die van de apostel Petrus, 2 Petrus 3. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar het allen tot bekering komen. Dus het wachten kan worden opgevat als de tijd waarin de Heer genadig is, maar het kan ook worden opgevat als de Heer wacht op de tijd waarin Israël genade zal aanpakken. Maar zo kan ik het alleen maar zeggen, niet omdat het zo staat, maar omdat ik wel weet. Uit het Nieuwe Testament. En daar gaat het natuurlijk om. Als je het Nieuwe Testament niet hebt, dan is het een onduidelijke schriftplaats. Staat er. Het staat er wel, maar het is voor meerdere uitleg vatbaar. Maar in het licht van het Nieuwe Testament is dit niet meer een verborgenheid, maar wordt het ons geopenbaard. Dus daarom zal de Heer wachten opdat hij u genadig zij, en het is dus tweeledig, zowel in de tijd dat hij wacht, en dat is onze vijfde bedeling, de breuk dus, de dagen van Peres. Maar je kunt ook lezen, hij zal wachten om u genadig te zijn in de toekomst. In de praktijk is allebei van toepassing, alleen gedurende het wachten ontstaat het Israël Gods, uit Galaten 6, namelijk de gemeente. En als het wachten voorbij is, dan ontstaat dat Israël hier op aarde natuurlijk. En we lezen maar eens verder, er staat bij en daarom, er staat eerst en daarom zal de Heer wachten, en dan staat er en daarom zal hij verhoogd worden. Waar is hij dus terwijl hij wacht? Verhoogd in de hemel. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En dat hebben we alles aangehaald naar aanleiding van Jesaja 6. In verband met de serafs. Lang geleden. Maar u ziet, ook hier wordt gesproken over de positie van Christus zittend, rustend, dan wel wachtend aan de rechterhand Gods. Opdat hij zich over uw lieden ontferme, slaat dat op onze bedeling of op de toekomende, op allebei, want vergis je niet, de positie van Christus aan de rechterhand Gods, die houdt hij altijd. Ja, die houdt hij altijd. Ik verzuim nooit om dat te zeggen wanneer ik daar gelegenheid toe heb. Want wij leren uit de Hebreeënbrief dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods gedurende de tijd van onze bedeling, maar die beperking wordt niet gemaakt. Het staat er wel, maar dat wordt niet tot onze bedeling beperkt, want er staat uitdrukkelijk, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Nee, dat is een misverstand, omdat men niet begrijpt wat priesterschap is. Priesterschap van Christus houdt nooit op. De leer dat de priesterschap van Christus ophoudt is gebaseerd op de gedachte dat de taak van de priester, als die eenmaal gedaan is, niet meer hoeft uitgevoerd te worden en dat hij dan ophoudt priester te zijn. Maar dat is niet waar. Iemand is priester niet op grond van dat hij priesterlijk werk doet, iemand is priester vanwege geboorte. En zolang hij leeft, blijft hij dus priester. Dus het priesterschap houdt nooit op. Ja, wat de priesterschap inhoudt, een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar wat dat aan werk inhoudt, ja, dat is maar zeer de vraag. Niet veel, eerlijk gezegd. Ja, veel, daar kun je ook weer mee. Wat deed de hoge priester eigenlijk? de verantwoordelijkheid dragen. Heel goed zo, dat is wat hij deed. Had ik heel wat op zijn schouders hangen. Heel Israël had hij om zijn nek hangen. En op zijn borst, op zijn hart. Maar met banden over zijn schouders enzovoorts. We hebben het nog eens een keer over. Maar goed. Maar inderdaad, hij droeg de verantwoordelijkheid, dat was eigenlijk alles. Bij nader inzien, er was één dag in het jaar waarop hij ook iets moest doen. Ja. En dat was, en de Hebreeënbrief die weet dat schitterend te overdrijven door te zeggen, dat moest jaar in jaar uit. Wat had de man toch druk. Elk jaar weer. Maar goed, alle jaren staat er, hè. Maar het was maar, aan de andere kant, toch maar éénmaal. Het is natuurlijk waar, het moest altijd herhaald worden om de eenvoudige reden dat het niet werkte. Daarom moest het herhaald, het staat erbij. Omdat het volk niet werkelijk geheiligd werd of gereinigd werd daardoor. Daarom moest het herhaald worden. Maar goed, maar het was maar éénmaal per jaar, zodat hij bepaald niet erg druk daarmee gehad kan hebben. Maar het was maar éénmaal per jaar, omdat het namelijk ziet op het eenmalige werk van Christus. En dat is niet alle jaar, niet éénmaal per jaar, maar dat is gewoon alleen maar éénmaal. En in zo gezien zou je zeggen, dan zit zijn taak er al op. Maar dat wil niet zeggen dat, kijk, toen als de grote verzoendag voorbij is, hield de hoge priester niet op hoge priester te zijn. Nee, de taak, het woord taak heeft de zin van verantwoordelijkheid. Die hield niet op.
Maar als er alles voorbij is, zeg maar, dan is het toch niet meer dat wij dat mensen een middelaar nodig hebben.
En natuurlijk nog wel. Die tekst van God zei alles en in alles. Wat betekent die dan?
Mensen, als dit. Goed, gaan we helemaal terug. Waardoor zijn wij behaald geworden? Ik bedoel nu heel uitdrukkelijk. Ik bedoel heel uitdrukkelijk. Door de. Nee, ik bedoel heel uitdrukkelijk. Door het verzoeningswerk van Christus. Daaronder verstaan wij zijn lijden en sterven, zijn dood en opstanding. He? Ja. Maar dat werk deed hij niet eens als priester. Dus je kunt niet zeggen, het was eenmalig werk en dat heeft hij toen aan het kruis vervuld. Dat is wel de gedachte en die is zo hardnekkig dat ik hem er ook slecht uit kan slaan, hoor. Met alle geweld nog niet. Maar het is wel waar dat dat de basis is van ons behoud. Daar begint het in elk geval. Dat is niet volledig. Want dat ga ik u nou juist vertellen. Maar daar is wel op gebaseerd. Maar toen de Heer dat deed, was hij geen priester. Zegt dezelfde Hebreeënbrief. Want toen was hij een mens. Uit de stam van Juda. En er had. Er werd helemaal niks over gezegd over een priesterschap. Maar er staat, geloof ik, hij was. Er staat natuurlijk andersom, geloof ik, maar goed. Maar in ieder geval, hij was uit Juda. Hij zou dus inderdaad nooit priester hebben kunnen zijn. En toen hij stierf aan het kruis, was hij ook geen priester. Want hij werd priester wegens de kracht des onvergankelijke levens. En van onvergankelijk leven was geen sprake op het moment dat hij stierf, uiteraard. Dat is wel zo'n verschrikkelijk grote tegenstrijdigheid, daar hoef je niet eens over te praktiseren. Wat hij daar aflegde was juist vergankelijk leven. Dus hij werd pas priester nadat dat werk allemaal gedaan was.
Het staat in de Hebreeënbrief dat het openbaar is dat onze Heer uit Juda gesproken is, omdat de stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap.
Precies. Dus betekent, zeg even waar het staat, dan kan ik het ook even afroepen. Hebreeën 7, vers 14 zegt, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is op of over, dat is hetzelfde, over welke stam Mozes niets gezegd heeft aan het priesterschap.
En 15 is dan nog daar te toevoegen. Er staat, en dit is nog veel meer openbaar, door en naar de gelijkenis van welke zeer een ander priester opgaat.
Ja.
Die niet geworden is naar het vleeselijk geboden.
Ja.
Naar de kracht van de
geest. Ja. Ja, precies. Want de Heer Jezus is wel hogepriester geworden, maar na zijn opstanding, wegens de kracht des onvergankelijke levens, en dan ook niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Maar waar het mij nou om gaat, is dat zijn dood en opstanding, dat is een beetje moeilijk als ik het zo zeg, maar dat zijn verzoeningsdood aan het kruis maakte geen onderdeel uit van zijn hogepriesterlijke taak. Hij was namelijk helemaal geen hogepriester. Weet je wat hij was? Offer. Dat is geen hogepriester. Nou zeg ik alweer iets wat omstreden zal worden. Want het is natuurlijk wel zo, aan de andere kant, dat de hogepriester vervolgens na zijn opstanding zichzelf geofferd heeft. Dat staat er wel. Maar dat was niet aan het kruis. Maar het was dat hij zich beschikbaar gesteld heeft voor God, voor de Vader, of naar de andere kant geredeneerd, ten behoeve van de roeping en heiliging van de gemeente. Om daar maar mee te beginnen, want dat is de Hebreeënbrief. Die past namelijk het hoge priesterschap van Christus toe op de gemeente nu. Dat wil niet zeggen dat het dan dus niet op Israël en de volkeren straks van toepassing is. Dat is een van de meest gemaakte fouten in de logica, hè. Men zegt, het betekent dit, dus betekent het niet dat. Wat een onzin. Die hele computer loopt meteen vast, hoor, want die kan er niks mee. Dus het kan dit zijn, het kan dat ook zijn. Ik wil het precies een beetje beter vertellen. Het punt is namelijk, dat wilde ik uitleggen, dat het verzoeningswerk van Christus, van de Heer Jezus aan het kruis, helemaal geen onderdeel uitmaakte van zijn hogepriestelijke taak. Zijn hogepriestelijk werk begon pas na zijn opstanding. En toen heeft hij inderdaad zichzelf geofferd, zo kun je het zeggen. Maar toen is zijn hogepriestelijke taak, heeft hij op zich genomen, dat is hetzelfde als hij heeft zich geofferd. Hij heeft de hogepriestelijke taak opgenomen door te naderen voor het aangezicht Gods in het binnenste heiligdom. Dat wil zeggen, hij heeft het op zich genomen door ten hemel te varen. Want elke hogepriester, Hebreeën 5 vers 1, wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen doen zijn. En dat gebeurde na zijn opstanding, op grond van zijn opstanding, namelijk wegens de kracht des onvergankelijke levens, Hebreeën 7 vers 15. Nou, waaruit bestaat dan dat eenmalige werk van Christus, van de hoge priester? Niet uit zijn lijden aan het kruis, maar in tegendeel aan zijn wijding aan de Heer. Dat wil zeggen, zijn hemelvaart is dat eigenlijk. Het is hetzelfde als, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daar begint zijn hoge priesterlijke taak. God verhoogt hem en zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid. Staat toch in Psalm 110 ook, zit aan mijn rechterhand. Daar begint zijn priesterlijke taak. En daar gezeten heeft hij die priesterlijke taak. Maar wat is de taak van de priester? Het brengen van offers? Nee. De hoge priesterlijke taak begint natuurlijk met het brengen van zichzelf als offer, dat is waar. Priesters werden genomen door God en dienden, als de priester wilde zijn, zichzelf dan ook aan hem te geven. Dat is wel waar, daar begint het van mee, maar dat is niet hun taak. De taak is niet dat iemand zijn positie inneemt als zodanig. De taak is pas, begint pas nadat hij zijn positie heeft ingenomen. Zie. Nou, zo is het met Christus. Hij is priester geworden door de hemelvaart, doordat hij gezeten is aan Gods rechterhand. Maar wat is nou de taak van de priester? Ja, hij is de handhaver van het woord van God, de onderwijzer bovenal, ook degene die het woord van God brengt aan de mens. En dus is daarvan afgeleid de waarheid dat de hoge priester degene is die het volk heiligt. Hoe? Wel door het woord, want dat moet hij bedienen. De priester is in de eerste plaats een leraar, een lerende priester. In dienst van God, dat moet ik in de eerste plaats zeggen natuurlijk, maar wat doet hij in dienst van God? Het woord geven. En dus de gemeente reinigen. Maar aangezien hij priester is in de eeuwigheid en voor altoos. Nee, er staat in Hebreeën staat in eeuwigheid, maar in de psalm staat, gij zijt priester voor altoos. Als ik mag, dan moet ik het zeker even nakijken. Dan zal het gewis tegen mij gebruikt worden. Nee, hier staat, gij zijt priester in der eeuwigheid. Ik zeg het verkeerd. Maar in de Hebreeënbrief staat, dan moet ik het omdraaien dus, in de Hebreeënbrief staat dat het voor altijd is en dat het een onvergankelijk priesterschap is. Dat begrip eeuwigheid kan hier dus niet de betekenis hebben van beperkt tot een bepaalde eeuw. En als het al die betekenis heeft, dan zou het de betekenis hebben dat het beperkt wordt tot de toekomende eeuw en die is niet beperkt. Een onvergankelijk priester en een onveranderlijk priesterschap, een onveranderlijk koninkrijk. En je moet bedenken dat die woorden als vergankelijk en onvergankelijk, die worden gebruikt voor de hele schepping. Vergankelijk en wankelbaar. Dat zijn woorden die gebruikt worden in Hebreeën, 12 geloof ik aan het eind, voor de schepping als zodanig, waarvan het priesterschap van Christus staat dat het onwankelbaar en onvergankelijk is. En dat betekent dat het zelfs bestaat nog ook in de nieuwe schepping. Het blijft namelijk altijd, want iemand is priester op grond van onvergankelijk leven. Oh ja. Ja, natuurlijk. De hoge priester der toekomende goederen, toekomende dingen en dus de toekomende eeuw. En die eeuw die is oneindig. Maar zo, daar staat Hebreeën vol mee, hè, met deze uitspraken. Hij blijft dus priester. Hij blijft de verantwoordelijke. Of hij daarbij echt actief wat te doen heeft, heeft daar niets mee te maken. Daarom ga ik er ook bewust niet op in. Hij heeft daar namelijk niks mee te maken. Hij is het. En hij zorgt dat in orde komt wat zijn taak is, zal ik maar zeggen. Zijn verantwoordelijkheid op zich genomen en hij zorgt ook inderdaad dat daaraan beantwoord wordt. En hoe dat gebeurt en hoe druk hij daarmee is, heeft er niets mee te maken. Er staat trouwens ook eigenlijk nergens wat hij dan precies doet. Nou, voor die nieuwe schepping, dat goed dat je me daar nog even aan herinnert, want dat wilde ik ook zeggen. Men zegt straks in de nieuwe schepping is die middelaar helemaal niet nodig, want dan is God alles en in alle. En dat is het omdraaien van de feiten natuurlijk, want God is alles en in alle omdat er een middelaar is. Hè? Het is maar hoe je het zegt. Wij zijn toch, er zijn mensen die zeggen, wij hebben nu niet eens een hoge priester. Die zeggen, je hoge priester dat is Israëlitisch enzovoorts. Nou verzuimen ze te verklaren waarom Israël dan wel een hoge priester nodig heeft en wij niet. Want dat zou je dan moeten verklaren, waarom dat dan zo is. Hè? Dat langzamerhand toch eens moeten doen. En want men zegt, wij zijn al, onberispelijk en heilig voor God enzovoort, zonder vlek of rimpel. Ja, dat denk je de koekoek, hè? Nee, niet. Nou ja, goed. Een rare uitdrukking nou. Maar dat is juist omdat wij een hoge priester hebben, natuurlijk. Daarom is dat. Wij zijn geheiligd in die hoge priester. Dus je moet die dingen niet omdraaien. Bovendien nog een heel ander verhaal, wat uit diezelfde kring komt trouwens. Dat is namelijk. Wie garandeert ons, want die lui die filosoferen zelf in plaats van de Bijbel te onderzoeken. Wie garandeert ons dat als alles dan eenmaal zover is en dat een nieuwe schepping geworden is, dat het daarmee dan ook niet fout gaat, want in het verleden ging het ook fout. Ja, nee, dat redeneren ze werkelijk. Er zijn er echt die denken dat elke zoveel tijd er weer een Heer Jezus komt die gekruist moet worden. Elke keer weer een nieuwe Adam. Want het gaat allemaal door. Dat is die bekende verhaal van die spiraal. Daar kom je zo in al die Oosterse mystiek trouwens ook terecht. Maar er zijn westerlingen die dit zo redeneren. Die zeggen, oh God heeft die zonde zo gewild. Heeft het zo bewust kennelijk laten komen. Daar valt weinig tegen in te brengen overigens als men dat zegt. Maar ik lees het maar niet in mijn Bijbel, dus ik laat het maar. Ik geef hem ook geen commentaar. Ze zeggen, God heeft dat dus zo laten gaan en zorgt dus ook dat het weer goed komt. Nou, dan heeft hij dat mooi geregeld. Maar de gehele redenering komt erop neer. Dat zal dus later ook waarschijnlijk wel weer een keer gebeuren. Want als dit verleden gebeurde, waarom? God verandert immers niet. Dus het zal in de toekomst ook wel gebeuren. En in de praktijk distancieert men zich daarmee helemaal van God. Onder het mom van Christus zorgt ervoor. En Christus in alles, in hem is alles perfect. Enzovoorts, het komt allemaal wel goed en inmiddels leeft men gewoon zijn eigen leven enzovoorts. Want ja, dat zoekt hij dan zelf maar uit eigenlijk, is de gedachte. Dat zegt men zo niet. Maar dat is wel de uiterste gedachte daarvan. Maar en hè, de vraag dan, wie garandeert ons dat het niet weer gebeurt? Wordt eenvoudig beantwoord. Wie garandeert ons dat? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daarom hebben wij een hoge priester nodig. Om te voorkomen dat het weer gebeurt. Op zijn minst. Hè? Want dat is, die was er vroeger niet, die hoge priester, en die is er dan wel. Dat is in ieder geval een uitdrukkelijk verschil. Maar je moet natuurlijk begrijpen, iemand wordt koning, dat wil niet zeggen dat hij druk heeft met regeren, maar dat wil zeggen dat hij nou eenmaal een bepaalde titel, een erfenis en verantwoordelijkheid heeft meegekregen op grond van geboorte. En dat is met de hoge priester ook zo. En hoe druk hij het daarmee heeft, ja, dat hangt er vanaf hoe goed hij zijn werk doet en hoe hij zijn werk doet in het algemeen en waaruit die functie dan bestaat.
Met alle kwaliteiten van de heer zo.
Ja.
Ook in eeuwen is dat zijn dood en opstanding inherent zijn aan zijn persoon.
Kijk, ja, dat is ook zo. Hij blijft altijd die God die de dood achter zich heeft. Dat geldt voor ons trouwens ook. Maar wat bijvoorbeeld, de Bijbel zegt God is een genadig God. En dan krijg je het oude verhaal, wat ik naar aanleiding van Efezeus 2 altijd vertel. Waaruit blijkt dan dat God een genadig God is? Ja, omdat hij ons begenadigt. Nou goed, dat weten we dan nu. Maar als in de toekomst er geen zondaren meer zijn die genade nodig hebben, dan moet je niet zeggen, nou is God niet meer genadig. Want wij doen net alsof iemands wezen bestaat uit wat hij doet. En dat is die stomme fout van de mens die alleen ziet wat de buitenkant is, wat iemand doet, zegt, dat is hij dus. Dat is hij niet, dat is wat hij doet. Maar wie hij is, dat zit binnenin. God is een genadig God, en ook als er niemand genade nodig heeft, is hij nog steeds een genadig God. Al is het dan een hypothese, maar voor het geval dat er daarna iemand nog genade nodig zou hebben, kan hij dat en zal hij dat ook van God krijgen. Als hij dat wil tenminste, als iemand. Die persoon die in kwestie dan genade wil aanvaarden natuurlijk, want het is nu ook zo, dat blijft dan ook zo. Het is puur theorie wat ik nou vertel. Het is maar wat je dan onder genade verstaat, maar dat blijft zo. God is genadig. Dat God genade geeft, dat komt onder andere omdat er zijn die genade nodig hebben. Maar ook als er niet zijn die genade nodig hebben, blijft God nog steeds die genade God. Dat ter discussie te stellen, dan zeg ik, dan is het ooit de vraag of er 100% naar buiten komt, wat of wie de mens is. Want wat hij doet, dat heeft daar niet al te veel mee te maken, want wat hij doet is heel sterk afhankelijk van de omstandigheden en van wat de omstandigheden van een mens eisen. Ik zag van de week nog een filmpje, dat is een raar verhaal natuurlijk, maar ik zag van de week nog een filmpje waarop een man, een broeder, op bed lag. Die lag er al een jaar of 30, werd mij verteld, op bed, was helemaal verlamd op zijn twee armen na, ongeveer. En die lag dus op bed, op zijn rug, en die bekeek de wereld via het spiegeltje. Spiegeltje zo over zijn ogen, zo, spiegeltje, enzovoorts. Nou, wat is die dan? Ja, ziek, dat is duidelijk, gehandicapt, ja goed. Maar wie is dat? Iemand die van spiegeltjes houdt. Dat is een aap, speelt de hele dag met spiegeltjes. Ik vind het leuk om de wereld op zijn kop te bekijken, want dat zie je op zijn kop dan. Soms ga ik er vanaf natuurlijk, maar. Hè? Wat is zo iemand dan? Want dat blijkt niet uit wat hij doet in elk geval. Of althans, dat blijkt nauwelijks uit wat hij doet, dat ik voorzichtig zeg. Want hij kan niet tot uitdrukking brengen wie hij is. Maar de omstandigheden eisen. En zelfs een, want de omstandigheden horen het lichaam zelfs ook toe. De omstandigheid eist andere dingen. Nou. Dus dan moet je vooral in de gaten houden. Gaat niet om wat iemand doet. Dat bepaalt niet wie hij is. Maar wat iemand is wat er inwendig zit. Nou, God is een genadig God. En dat God een genadig God is dus zich uit in dat hij ons een hoge priester gesteld heeft. Dat blijft altijd zo. En juist omdat in de toekomst eigenlijk niemand meer genade nodig heeft, niet in de volle betekenis van het woord althans. Daarom worden wij in onze bedeling geroepen als volk voor zijn naam, tot de betoning van zijn genade in de toekomende eeuwen aan de overheden, de macht in de hemel en wat iets meer zijn. Omdat er dan geen gelegenheid is waarbij God zijn genade kan demonstreren, want er is niemand meer die het nodig heeft. Het neemt niet weg dat wel bewezen is in het verleden dat God de genade God is, en als bewijs daarvan zijn wij daar. Dat is het verhaal. Wij blijven dus die lui die uit genade leven ook. Wij zijn die lui die uit genade zijn zalig geworden, en de bewijs daarvoor wordt medegeleverd door onze hoge priester. Die die situatie dan ook duidelijk in stand houdt. Dus niet alleen hebben wij een hoge priester nodig, wij hebben hem ook altijd. Hij blijft het. En dat is de enige garantie die we hebben voor ons eigen behoud. Want je kunt over de schepping zeggen, of een nieuwe schepping, van ja, maar blijft dat wel zo zonder zonde? Maar je kunt het over je eigen leven ook wel zeggen, ja, dat kan nou wel zijn, maar dan in de toekomst. En omdat men zo weinig weet van die functie van Christus, daarom wordt er ook zo dikwijls geleerd van zo, nou ben ik kind van God geworden, dan zullen wij het varkentje eens wassen. Dat moet dat zo'n tijd te binnen schiet, zo'n uitdrukking vind ik altijd nog wel leuk. Nou zullen wij het varkentje eens wassen, zo van hij is nou nog smerig en nou zullen we eens even zorgen dat het schoon wordt. Want nou ben je een gelovig en nou moet je dit en moet je dat en dan moet je zus, want dan moet je, ja, dan moet je alsnog. Hè? En dat is dus niet zo. Dat heeft een hoge priester. Die doet zijn werk en heeft de verantwoordelijkheid daarvan op zich genomen. Dat is maar goed ook, anders kwam er niks van terecht. Als het werkelijk zo moest dat wij dan dus eerst dit en dan dat. En zo, nou, dan komt er dus niks van terecht. Dat weet ik zo wel.
Nemen de plaats van de Heilige Geest.
Ja, precies. Ja. Ja, de plaats van de Heilige Geest. Of de plaats van de hoge priester. Maar ik heb al eens eerder gezegd, nog niet zo lang geleden denk ik, maar ik heb al eens eerder gezegd dat hetzelfde is, hè? De Heilige Geest is de hoge priester. Namelijk Christus die voor ons bidt. Dat staat van de hoge priester, staat van Christus en dat staat van de Geest. Omdat dat dezelfde is. Nou, we waren nou even aan het uitweiden naar nieuwtestamentische waarheid. Maar daar wordt natuurlijk op gewezen hier vanuit deze verse uit Jesaja 30, daar staat in vers 18 dus, daarom zal hij wachten opdat hij u genadig zij, met de dubbele betekenis van tijdens dat hij wacht is hij genadig, dat is zonder meer zo. Maar ook in de toekomst, als hij niet meer wacht, zal hij genadig zijn, aan Israël in de toekomst. En dan staat er, daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over uw lieden ontfermen. En dat moet je vooral lezen als een heel mooi parallelisme. Namelijk, de Heer zal wachten om u genadig te zijn en de Heer zal verhoogd worden om zich over u te ontfermen. Heb u dat? Waar wacht hij dus? In de hemel. En wel om zich over de gelovigen uiteraard te ontfermen, dan wel hem genadig te zijn. Paulus spreekt over de genade en Petrus, maar Paulus eigenlijk ook zegt, gij die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermd zijt geworden. Of eertijds niet bemind, maar nu bemind. Maar niettemin, het is een verwijzing naar de uitspraken uit Hosea over lo-rugama, dat rugama wordt. Ik heb net gezegd, Israël zal vlieden en ami wordt lo-ami. Maar ik moet natuurlijk ook zeggen, rugama wordt lo-rugama. Oftewel, dat wat ontfermd was, wordt niet ontfermd. Maar als het wachten voorbij is, dan zal het weer ontfermd worden, zal God zich daar weer over ontfermen. Maar ook tijdens het wachten zal God zich ontfermen, want uit deze verse blijkt niet welk van de twee we zouden moeten kiezen. En maar uit het Nieuwe Testament blijkt dat we beide moeten kiezen. Want Petrus gebruikt deze uitspraken over gij die nu ontfermd zijt geworden, wel degelijk in verband met de gemeente ook nu. Ik zei ook nu, omdat dezelfde uitspraken van Petrus natuurlijk vooral ook zullen toegepast worden straks in de zesde bedeling. Ja. In ieder geval in de zeventigste week, maar eigenlijk de hele zesde bedeling. Omdat de uiteindelijke definitieve verschijning of wederkomst van Christus eigenlijk pas plaatsvindt aan het eind van de zesde bedeling. Niet eens aan het eind van de zeventigste week, maar aan het eind van de zesde bedeling. Waarin hij zal zitten op de troon zijn de heerlijkheid en de tijd daaraan voorafgaand, komt dus in grote lijnen met onze tegenwoordige bedeling overeen, Al is er een klein verschil, want in deze bedeling wordt het koninkrijk verborgen gehouden. En die bedeling wordt het geopenbaard, omdat het nog verborgen is. Maar verder komt het in grote lijnen overeen. Het hoort ook beide tot de verborgenheid. Nou goed. De Heer zal zich dus ontfermen, dan wel hij zal genadig zijn, terwijl hij wacht in de hoge. Oftewel aan de rechterhand Gods. En het leuke is dan natuurlijk dat het psalm, deze psalm, dat vind ik heel leuk, eindigt met want de Heer is de God des gerichts, wel gelukzalig zijn die allen die hem verwachten. Dat vind ik ook dubbelzinnig namelijk.